dankjewel, voorzitter, voor de mooie inleiding betreffende het laatste woord van handelingen. Ja, ik draai hem zo even, dat ik wil gaan zien dat het gevolg wordt. Of dat ik al het water niet stuk heb, want dat wordt nog meer aangekomen. Juist, je ziet dat deze avond is namens de zending en ook namens de studerenden, dus het is een hele goede samenwerking. Ik krijg een half uur, dus dat is tot 7:45. Mijn gedeelte gaat over de onderliggende theologie van de zending. En dat is de zendingstheologie van Voetjes, waar onze gemeente nog altijd op steunt. En de zendingstheologie van Voetjes kort in een paar uitdrukkingen samen te vatten is: grote vraag, wie zendt? En dan is het eerste antwoord God. En ik zal aandacht geven aan Gods raad, Gods beloften en het zendingsbevel. Dat zijn de grote motieven uit de Bijbel, waaruit we weten dat God zendt en niet mensen of een kerk of een groep of wat ook. Het is God die zendt. Dat halen we dus in de eerste plaats uit de Bijbel. Ga dan heen, zei de Heer. Dat heeft een weerslag gekregen in onze beleidenis. Ik heb voetjes in de hoek erbij, bij dat pijltje zat hij in de Doodse Synode. Is behoorlijk mee verantwoordelijk voor de Doodse Synode. En er staat in het derde artikel: zend God profetierende. En dan waar naartoe? Tot wie hij wil en wanneer hij wil. Dus dat is het eerste, dat onthouden van de gereformeerde zendingstheologie, de grote vraag is: wie zendt? Antwoord God. We noemen dat in het Latijn Missio Dei. Maar daar is de vraag nog niet mee klaar. De tweede vraag is: wie zendt ook de kerk in tweede instantie? We noemen dat de Missio Ecclesiae. De kerk wordt door God gebruikt als een middel om zijn woord te brengen tot het einde der aarde. En het gaat ook in het zendingswerk om de planting van een kerk. Voetjes heeft er een boek over geschreven, dat heette De Planting en de Planters van de Kerk. Het gaat dus heel duidelijk vanuit de kerk naar de kerk, aan het einde der aarde. Dat halen we ook in de Bijbel. Voor het eerst begon men gemeenschappelijk samen te komen bij de derde zoon van Adam, Seth, onze zoon Enos. Je ziet, daar zitten, tezamen bij een altaar. Daar begon men de naam des Heeren in het openbaar aan te roepen. Een kleine kerk. En dat gaat zo voort op in het Nieuwe Testament. Vind je verschillende keren dat woord kerk, uriaken, of gemeenten, die werden gesticht. En ook in de openbaring van Johannes komt dat woord de zeven gemeenten van Klein-Azië veel voor. Dus dat is eigenlijk al de hele inleiding samengevoegd. Wie zendt in de eerste plaats God? We weten dat uit zijn woord. De belofte van het Oude Testament, het zendingsbevel uit het Nieuwe Testament. Wie zendt? Hij doet het door middel van de kerk. Om de kerk te mogen planten tot het einde van de aarde. Nou, we gaan terug naar die gedachte van die Missio Dei, die God zendt. Hoe weten we dat uit het Oude Testament? Het Oude Testament, we denken soms dat het grotendeels van de Joden. Nee, de Joden die waren er voor de wereld. Toen de Heere Abraham riep in Genesis 12, waren er al Genesis 1 tot 11 gepasseerd. En daar zien we dat de aarde is des Heer. Hij had het geschapen en hij wilde dat de wereld hem zou dienen. Maar dat is keer op keer mislukt. De zondvloed, de torenbouw van Babel. En dan begint de Heere bij Genesis 12 bij een volk. Opdat dat volk de Heere zou dienen. Maar niet om volk te blijven voor zichzelf. Maar de Heere zei bij de roeping van Abraham: in u, en dan komt de wereld weer, zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En wezen zegen. Dus Israël is een middel voor de wereld. Vervolgens zie je dat ook bij de Sinaï. De Joden die zullen zeggen: die verbondsluiting was voor ons. Nee. De Heere die zegt bij de Sinaï: u moet zijn een heilig volk, een verkregen volk, opdat mijn naam verheerlijkt wordt onder de volken. Petrus komt daarop terug in het Nieuwe Testament. dat het een heilig en een verkregen volk moet zijn, om te zijn als een licht onder de heidenen. Het derde grote moment waar de wereld in zich komt in het Oude Testament is bij de roeping van koning David. De Joden zullen zeggen, dat zegt onze koning, is ook niet waar. Juist over David komt ook de wereld weer in het zicht, bijvoorbeeld Psalm 72. Hij zal regeren van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. Dus in de persoon van David. En straks de grote David komt de wereld ook weer in het zicht. En dan het laatste grote moment dat de wereld in het zicht komt is bij de profeten. De Joden zullen zeggen de profeten zijn van ons. Maar dat is ook niet waar. Bij alle profeten, zeker als de profeten het oordeel hebben aangezegd en vervolgens komen met de beloften, dan zie je dat de beloften van de profeten altijd weer de volkeren in het oog hebben. Ik noem alleen Jesaja 2. En vele volken zullen heen gaan en zeggen, komt, laat ons opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God van Jacob, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. Dus ook bij de profeten gaat het steeds weer om de volkeren. Dus heel het Oude Testament, daar gebruikt de Heer het volk van Israël als een middel, als een lamp in de nacht van de wereld, maar in het hele Oude Testament zijn keer op de volkeren in het zicht. Missio Dei. Dan in het Nieuwe Testament staat de zaligmaker gekomen is en al die beloftenissen van het Oude Testament in de grote Davidszoon uitkomen als in een eindpunt, een brandpunt. Dan zie je dat als de Heer heen gaat voor zijn hemelvaart, eigenlijk heel dat Oude Testament samenvat de roeping van Israël in het zendingsbevel. Als een missio Dei. Het gaat helemaal van God uit. En Jezus bij hen komende sprak tot hen: mij is gegeven alle macht in de hemel op de aarde. Dus het is niet van kerken of van mensen, het is van de Heer zelf. En dan, we komen er straks nog op terug, hoe dat zendingswerk moet gebeuren. Kijk, in de eerste regel heb je als het ware de missio Dei. En in de tweede plaats, in de tweede regel, hoe dat nou door de kerk gedaan moet worden. Tweede stukje zeg ik de missio Ecclesiae. De missie van de kerk als het middel. Hoe ze te werk moeten gaan. En dat werk ik hier uit. De missio Ecclesiae. Dan zie je dat ze buiten de landsgrenzen gaan. In Antiochieën. Als zij de Heere dienden, dus dat zijn de mensen van de gemeente van Antiochieën en Pasten, zie je toch ook weer in de roeping dat het Godswerk is, zeiden de Heilige Geest. En dan worden de eerste zendelingen afgezonderd, twee ambtsdragers, Barnabas en Saulus. En zij gaan de grote wereld in, geroepen door Antiochieën. En als ze hun werk op de eerste zendingsreis gedaan, dan gaan ze terug naar die kerk om zich te verantwoorden, de grote naam des Heeren. Dus zo zie je hoe die missio Dei, die missio Ecclesiae in elkaar grijpt. Het gaat van God uit, maar hij doet het door middel van zijn kerk en zijn ambtsdragers, die hij daartoe roept. Ik heb daar boven in het hoekje, en dat wordt straks ook gevraagd voor de discussie, drie manieren waarop het niet moet. Je zult dat misschien vervelend vinden, maar dat is toch. Misschien had je dat toch in die mond gaan werken, maar. Dat is toch niet de wijze zoals dat uit de schrift en ook uit de reformeerde zendingstheologie, die op de schrift gefundeerd is, niet door verenigingen, niet door initiatieven van mensengroepjes. Ook niet door de Verenigde Oost-Indische Compagnie, die dan een paar predikers meenamen en dat van een grote peperwinst betaalde. Het ging niet, het werkte niet. En in die eerste eeuwen van de Verenigde Indische Compagnie is er ook weinig zaad gevallen. Ook zelfs niet door de Staten-Generaal. De Staten-Generaal zeiden, laten wij het maar doen. Nee, zei Voetsius, de kerk moet het doen. Dus ik heb dat geactualiseerd naar nu, ook geen privé commissies en verenigingen zoals IMON. Het is duidelijk de taak van de ambtenaren van de kerk naar de schrift, Antiochieën en ook naar de gereformeerde zendingstheologie. Dus missio Dei, missio Ecclesiae van de kerk. Nou, dan gaan we die tekst verder analyseren, hoe dat dan in de praktijk werkt voor de kerk. Ga dan heen, daar heb je de opdracht des Heren, en hij werkt dat uit, hoe die kerk dat dan moet doen, onderwijzen, dopen, leren. Dan zie je die verplichting van die kerk en die roeping Gods, en En wij in onze gemeente mogen dat uitwerken, en dat gebeurt in heel kerkelijke zending, op de manier zoals je dat daar onder in vijf punten ziet, en die je ook bij voetjes al vinden kunt. Komt daar op een verzendingsveld, mensen ver van God gescheiden, eerst overreding, moeilijk. Dan die ze om je heen samen catechese. Dan belijdenis en doop. Dan uit hen de eerste ambten. En als er ambten mogen zijn, is de kerk geplant. En nadat de kerk geplant is, heeft de moederkerk nog de zorg voor verdieping en onderwijs. Zo vanuit het zendingsbevel in de praktijk van de kerkelijke zending. Ik zal jullie dat met een paar plaatjes duidelijk maken dat het zo werkt. En dan ga ik die vijf puntjes steeds terughalen. Het eerste puntje was overeenkomst, breken met de heidense wereld. Hier prachtig uitgedeeld. Hier is het gezin nog heidens. Je ziet daar de grote meneer in het hoekje. En de chief is omhangt met allerlei rijkdommen. En daar is een vrouwenverzameling. Ik heb het vaak gezien als ik ging evangeliseren op een heidense koopbank. De jongste vrouw zat net naast hem en verder op het bankje steeds ouder. Tot de verste, dat was dan zijn eerste vrouw ooit geweest. Vreselijke situatie. En zo'n koopbank die had ook soms wel 3, 4, 5 putten. En zelfs de christen mensen merkte ik al, die nog wel, die waren onder indruk van een man die veel vrouwen had. Dus die had op een feest, hele banden liepen de vrouwen in een rijtje achteraan. En dan werden zelfs de christenen stil, want die stonden mooi. Ze moesten daar echt van losgroeien. Om het Bijbelse huwelijk te mogen leren. Maar hier zie je dan des te Bijbelse huwelijk. Ik denk dat die man een stok uit Nederland heeft gekregen. Maar het is toch een christelijk huwelijk. En het is prachtig om dat te zien groeien in de heidense dorpen. Waar men vroeger van een volk niet wist. De trouw. Het weghalen van de palmwijn uit het gezin. De zorg van de vader voor de kinderen. En dat op het einde van zijn leven. Dat zie je opbloeien in zo'n christelijk dorp waar de kerk de overhand in te krijgen. Daar ben je erg dankbaar voor. Overreding, breed met de heidense wereld. Dan komt de catechese. Hier heb je een van de eerste zendelingen uit Nigeria, Colin. Ik hoorde hem nog gewoon afgegeven. Opgraven, hij heeft daar de eerste stappen gezet. Moeilijke, primitieve tijd. Hij heeft zelfs zijn huis moeten bouwen. Met cementzakken in een uitgeholde boom op de rivier is hij daar begonnen en hij verzamelde al 6 jonge mensen op kerstavond die kwamen een heidense dans uitvoeren. En hij zei tegen die jongens, jongens, jullie spelen nu een fluitspel van de heidenen, maar ik ga jullie leren het fluitspel van het evangelie. En het is gebeurd ook, want 6 van de 7 jongens die daartoe stonden te zingen zijn nu predikant in de kerk geworden. Wonder. Catechese. Dan komt de belijdenis en de doop. We zien die nog in Vreugdeheel in Papua, die daar na catechese, intensief catechese van jaren, mogen komen tot de doop en dan op de tweede generatie van de doop. En zo begint daar de gemeente te groeien. Vanuit de ambten. Dit is dan een synodevergadering in Kenia. Mensen zijn even naar buiten gekomen om daar te poseren. Mensen die hier vooraan zitten zijn de mensen van de eerste uur, waar ik net van vertelde, van Pommelin, die daar op kerstavond een heidens lied spelen op hun fluit. Die daar zitten op dat rijtje, vooraan op een bankje, zijn de mensen van de eerste uur. En daarachter staan evangelisten die later tot de kerk op een taak hebben gekregen. De ambten, het vier. Ten slotte het onderwijs en de verdieping. Een moederkerk laat zomaar haar kind niet los. Goed, de kerk in Papua, de kerk in Nigeria, ze zijn geïnstitueerd, ze zijn zelfstandig geworden. Ze gaan nu zelf verder varen, zoals wij dat ook mogen doen in Nederland, naar die grote Bonifatius. En toch, je laat zo'n kerk niet los. Je helpt ze, het is je kind. En je hebt conferenties samen, hier is zo'n conferentie. En we doen dat ook, ze komen soms ook hier, we hebben ontmoeting ook in Rotterdam, rond de prediking en dan. Op voet van gelijkwaardigheid houden zij een preek, wij houden een preek, we discussiëren daarover. Wat is een gereformeerde preek, wat is een goede Bijbelse preek? Heel waardevol om met zo'n jonge kerk in contact te blijven en elkaar te bemoedigen in de strijd van deze wereld. Nu, daar hebben we dus die kerk die de Heer gebruikt om zijn roeping in deze wereld waar te maken. Ik wil het ook nog één keer illustreren uit ons zendingswerk in Papua. Zo even zagen we het vooral in Nigeria, van die verschillende fasen vanuit functies en uiteindelijk vanuit het zendingsbevel, hoe dat loopt. Onze Papua-zending is de achtste zending die we hebben, vanaf 1962 tot heden. Je ziet hier Nieuw-Guinea, Papua, heet het tegenwoordig. Het is dat laatste stukje, die vogelkop, zo heet het ook, vogelkop. De zending in Papua is heel oud en is begonnen eigenlijk met de VOC, dus niet met een kerk. Poetjes was daar erg op tegen, maar er werd weinig naar hem geluisterd. Poetjes was daarin een eenling. De meeste predikanten in Nederland van die dagen hadden wij ook met zending. Twee eeuwen lang, van de 16e tot de 18e eeuw, heeft de VOC zending bedreven in Papua, kwam niet van de grond. Het resultaat was eigenlijk na twee eeuwen nihil. Het grootste gedeelte van de archipel was moslim of heidens natuurreligie. Ten slotte is het einde van de 18e eeuw de VOC aan corruptie ten onder gegaan. Poetjes die zei wel, het gaat jullie meer om peperwinst dan om zielenwinst. Hij had gelijk. Dan komt in de 19e eeuw de tijd van de genootschappen. Was ook nog onkerkelijk. Ik wijs bijvoorbeeld naar het genootschap van de Zeister Broeders. Je kent dat prachtige gebouw aan de Zeist, daar is heel veel zending uit bedreven. Die hebben gebouwd ook in verschillende eilanden van Indonesië zending te bedrijven. Is deels gezegend geweest. Het was toch niet kerkelijk. Dan komt de grote kerkelijke zending van de periode van de 20e eeuw voor de Tweede Wereldoorlog, namelijk naast onze overheid. Christelijke kabinetten, Kuiper, kent al die christelijke kabinetten wel, ethische politiek, we voelden ons verantwoordelijk voor de koloniën. En toen heeft de overheid heel veel geld gegeven aan kerken voor zending. We noemen dat de ethische politiek. En dat is gezegend geweest, want verschillende delen van de archipel, daar is de kerk geplant. Toen ging na de Tweede Wereldoorlog heel die archipel over naar zelfstandigheid. U kent de opstand wel. Na de Tweede Wereldoorlog bleef over voor ons Papua. En daar is toen pas onze zending begonnen in 1962. Dus heel laat, maar wel kerkelijke zending. Er waren ook andere kerken in Papua die zending mochten doen. En eigenlijk is Papua verreweg het meest christelijke deel van Indonesië dat er is. Waaruit je ook kan zien dat kerkzending gezegende zending is. Want je doet aan de diaconaat, je zorgt voor een brug, je zorgt voor een punt, je zorgt voor een kliniek. Allemaal prachtig, maar het wortelt in de harten van de mensen om ermee door te gaan vanuit het woord, vanuit de kerk. Krijgt het een roet, een wortel. Daarom het idee vanuit de schrift, zoals Voetjes dat onderstreept, van de kerk naar de kerk, is een hele waardevolle gedachte. Je ziet hier waar deze door de kerk begonnen is. Hier zie je het hooggebergte van Papua, er loopt geen ene weg doorheen. Hij heeft grote stukken moeten lopen. Tegenwoordig kom je in het zendingsveld met een vliegtuigje, maar met een auto is onmogelijk. Je ziet ook hoe hoog de bergen daar zijn, hoger soms dan in Zwitserland. En als er geen halve bergen zijn, dan ook hele brede rivieren met gevaarlijke dieren. Je kunt daar eigenlijk zo niet reizen. Kaart heeft het wel gedaan over de paden, begeleid door Papua's om te komen op de plek waar hij kon gaan arbeiden. De eerste post, Paas Ferry 63-1. Tweede post, Landikma 67-2. Derde post, Nipsam 71-3. Vliegveldjes aangelegd en zo is hij gaan arbeiden. Ja. Onder een volk waar de overreding om te breken, staat op een keer, zijn overreding om te breken met de heidense wereld, wel heel moeilijk was. Denk niet dat het gering is, hier staan ze, menseneters. Zware ziekte, je ziet die de vingerpootjes afgeziekt door allerlei ziekten. Mensen die echt een cultuur hadden van strijd. Zoals de apostel Paulus het zegt van de mens, onze harten zijn haast om bloed te vergieten. Daar kwam hij tussen. En die mensen te overreden, terwijl je de taal niet eens kent, om te wandelen naar het woord, dat is ook een onmogelijk werk. En daarom gelukkig is het Missio Dei. Dat is het eerste. De Heere niet zond, kwam echt niets van terecht. Maar het is gezegend geworden. Maar niet zomaar ineens. De overreding was aanvankelijk mislukt. Nixon, de derde post in 1974, daar kwamen de mensen eens. En alle die met de zending, met de blanken te maken hadden, werden gedood en opgegeten. Hieronder zie ik het huis van Kaart, helemaal verwoest. En hier heeft een van die mensen eters met zijn hoofd op de schedel, hoe kan het toch? En zie je hier het oude Bijbelse motief, dat Kain is zomaar niet tevreden dat het offer van Abel naar de hemel gaat, vanuit zijn hart. Altijd heeft Gods kerk met strijd te maken, het is ook een strijdende kerk. Daarom is het een wonder dat door de waren en de golven van deze wereld heen, de Heer tot de dag van vandaag nog zijn kerk heeft. Hoe komt dat? Het is Missio Dei. Zend God voor de dieren, verkondigen van deze zeer blijde boodschap. Tot wie hij wil en wanneer hij wil. Als het onsterk zou zijn, dan kwam helemaal niets van terecht dan deze ruïnes. Maar de Heer heeft het ook hier gezegd. Verschillende zendingspredikanten, Kuip, Vreugde, Hildebaan, IJsselstein. Inmiddels mogen ze ook zitten aan de tafel van onze synode, daar zie je ze zitten. Twee afgevaardigden uit Nigeria, twee uit Indonesië, Papua. In Papua 84 gemeenten, 37 predikanten, 17 evangelisten, 10.000 gedoopte leden. En daar zie je zelfs ook het dorpje van Ipsan, waar die mensen even bezig geweest waren, maar nu in het midden ook een kerkje staan. Dus de Heer maakt gebruik, Missio Dei, van zijn kerk, Missio Ecclesiae. Nou, je ziet hier hoe het heeft uitgewerkt. Die kerkzending is Papua, is helemaal geen protestants. Groen, lichtgroen, is allemaal moslim, is ook zending geweest vanuit de VOC, vanuit genootschappen. Het heeft eigenlijk niet diep geworteld. Behalve dan die kleine eilanden hier. Zijn eilanden die vooral door die ethische zending van die ethische zendingspolitiek van het begin van de vorige eeuw op vrucht heeft mogen dragen. Verdieping tenslotte, maar ook in Indonesië zijn er Bali, Den Pasar. Daar is de school, Johannes Calvijn school, waar de predikanten worden opgeleid voor heel Indonesië. Maar ook Dongewereld van pas van is teruggekomen, daar 1 jaar heeft gewerkt en daarvoor heeft gewerkt en opgezet deze school. Mo Appel, die heeft die school opgezet. Het is een prachtig eiland, u ziet voor de visitatie is het een aangenaam eiland. Maar deze Appel, die heeft ook wel, die heeft destijds in de koude des nachts gekend, maar voor de visitatie is het aanbevelingswaardig.
Ik heb al mensen die meebrengen.
Ze willen allemaal naar de zending. Maar het is toch het liefste mooie kant. Hier zie je die verdieping. Ik heb een vijl gezet bij deze twee mannen. U ziet het verschil. De meeste studenten op deze theologische school komen uit heel Indonesië. Dat noemt men langharige. En deze twee Papua mensen, toekomstige predikanten in Papua, zijn krulharigen. Dat is het grote verschil tussen de meeste eilanden van de archipel en Papua. Maar goed, zij zitten daar al, doen een geweldige mooie studie. En keren terug naar de kerk van Papua, naar de andere eilanden van de archipel. Hier is de bibliotheek van die school. Hier zie je wat ze ook al bestuderen. Hier preken we door mee van Renen over de Heilige Geest. Zomaar een boekje uit de boekenkast. Hier zie je een scriptie van een van de studenten. U ziet dat er behoorlijk, dit is pagina 1 van de literatuurlijst. Dat zijn scripties die ze schrijven van een behoorlijk niveau, zeg maar bachelor's theologie bij ons. Van dat niveau mag je het wel denken. En tenslotte, Fuchsius begon in God. Dus Missio Dei. Het is naar zijn raad en wil, door zijn Heilige Geest, door zijn roeping, zendt hij tot de einde der aarde. Het einddoel zet voetjes op in de eer van God. De aarde vol zal zijn van de kennis des Heeren, gelijk de wateren de bodem des zeeën betrekken. Hopelijk heeft dat ook in onze tijd geven. Als u meer voor uzelf van wilt weten, koop dat boek onverhinderd. En daar kunt u alle dingen die u met plaatjes gezet hebt, nog eens een dag nalezen.